Goedemiddag gemeente. Ik heet u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Ook alle gasten in ons midden en hen die met ons meeluisteren via de Stilok, kerkradio of internet, hartelijk welkom. Deze dienst wordt geleid door dominee Van der Zwaag. Beste jongeren, ook op deze jeugdzondagmiddagdienst richt ik me even tot jullie. Ik zie er weer velen zitten, net als gisteravond. Banken vol, prachtig. De Pnielkerk staat bekend om zijn vele jongeren, zijn vele jeugd en ook het groot aantal deelnemers aan clubs en verenigingen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn als gemeente. Prachtig om veel enthousiaste jongeren te kennen in ons midden die bezig zijn met het zoeken naar Jezus. En ook in de onderlinge relaties bezig zijn om elkaar aan te sporen om bezig te zijn met de dingen van de Heere. Het thema, jullie kennen het al wel voor dit weekend en voor het hele jeugdverenigingsseizoen is Only Jesus. Jezus als de belangrijkste persoon in je leven. En daar kun je samen een ontdekkingsreis naartoe doen. En we hopen dat alle dingen die we als jeugdteam en als kerkenraad en catechese-team organiseren voor jullie mag bijdragen. Bijdragen aan het ontdekken van wie Jezus is. Er zijn jongelui die hartelijk meeleven. Er zijn ook jongelui die misschien nog wat aan de rand staan of die helemaal geen zin hebben om vanavond bijvoorbeeld op JV te komen. Als je ze kent, trek ze erbij, zodat we samen gemeente mogen zijn en ook elkaar mogen opbouwen in het geloof in onze Heer Jezus Christus. Er zijn nog enkele mededelingen. Aansluitend aan deze middagdienst is de eerste zing-in van het seizoen. Iedereen is van harte welkom. U kunt na de dienst uw meegebrachte brood opeten. De zing-in staat daarna om 7:00. Na de zing-in komen de jongeren van DU Juvante, dus 14, 15 jaar, bij elkaar in de kelder voor hun eerste officiële avond. En Pro Christo, 16 plus, komt bij elkaar om kennis te maken in de grote zaal. De schriftlezing is vanmiddag onder andere uit Matthäus 7, vers 1 tot en met 5. De belijdeniscategorisatie begint ook weer deze week en wel op donderdagavond, 18 september, om 9:15 s'avonds. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor het jeugd- en jongerenwerk van onze eigen gemeente. En bij de uitgang is het bouwfonds de bestemming van de collecte. We zingen ook nu weer twee liederen voor de dienst. Het tweede lied is Ik bouw op u. En we beginnen met het lied Heer, u bent mijn leven. De kerkraad wenst jullie en u allen een gezegende dienst toe.
Vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 27, het derde en ook het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. En het zevende vers, zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27, 3 en 7. En ook alle psalmversen in deze dienst zijn door onze jongeren zelf uitgekozen. spreken ook vanmiddag uit wat we belijden. En dat doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen die al heel erg oud zijn. Als we dat hebben gedaan, dan zingen we uit Psalm 150 het eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom en looft God naar zijn hoog bevel. We spreken samen in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit Matteüs 7. En we lezen in deze dienst meerdere gedeeltes, maar nu eerste vijf verzen. Dus Matteüs 7, de verzen 1 tot en met 5. Er staat boven de splinter en de balk. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen: laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal. En zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Tot zover Matteüs 7, 1 tot en met vers 5. Voordat we samen stilstaan bij het woord dat we gelezen hebben en andere gedeeltes uit Matteüs 7, willen we eerst samen de Heere bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. We willen voorbeden doen voor zuster Janette de Kievit, Vondellaan 15. Ze is nog maar net lid van onze gemeente. Ze is voor een periode van ongeveer 6 tot 8 weken opgenomen in het UMC in Utrecht. Ze heeft nogal wat psychische en ook lichamelijke moeite en in deze komende tijd wordt ze daarin begeleid en behandeld. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Als gemeente komen wij vanmiddag samen tot u, Heere. En we bidden om uw zegen. Want als we ergens van doordrongen zijn, dan is dat dat we wel van uw zegen afhankelijk zijn. We mogen vandaag bijzondere aandacht geven aan onze jonge mensen. Vanmorgen aan de kleinere. En vanmiddag aan de wat oudere jongeren. En we dragen onze jongeren en onze kleine van harte aan u op, Heren. Want we houden van onze jongeren. En het is ons diepst verlangen dat ze u, de goede herder, leren volgen en leren dienen. En dat spreekt niet vanzelf. Daar zijn we ook van doordrongen. Maar wilt u geven, Heren, dat door alles heen, de opvoeding die wij als ouders aan hen geven, het onderwijs dat ze op school krijgen, maar ook door het onderwijs en de omgang binnen onze gemeente, dat onze jongeren u mogen leren kennen, u mogen leren volgen en dat met heel hun hart en dat ook met heel hun leven. Heren, we bidden voor jongeren die dat al mogen doen. Wilt u geven dat ze ook daarin verder mogen groeien? Wilt u hen alles wat ze nodig hebben daarvoor geven? Maar we bidden u ook voor jongeren die misschien nog zo twijfelen in hun hart. Die wel aan de ene kant een verlangen hebben om u te dienen, maar aan de andere kant ook voelen hoezeer of de dingen van beneden trekken. Heren, wilt u geven dat ook deze jonge mensen door de werking van uw woord en geest toch ook verder mogen komen? We bidden voor hen. En we bidden ook voor jongeren in ons midden, Heren, voor wie het geldt dat ze eigenlijk zich zo weinig betrokken voelen bij u en bij de dingen van uw koninkrijk. En wat kan het ook voor ons als ouders soms een moeite en een verdriet zijn? En ook voor ons als gemeente, als we soms zien dat ook jonge mensen afhaken. Wat gaat dat ons aan het hart? En we bidden voor hen, Heren. Onze mogelijkheden, ach, ze zijn vaak zo beperkt. Bekering is niet iets wat wij kunnen geven aan onze mensen. Maar u bent het toch, Heren. die dat doet. En wilt u ook gebruik maken van ons als ouders, als opvoeders, als gemeente, als ambtsdragers en leerkrachten, wilt u gebruik maken van ons om ook hen te trekken. We bidden van u, Heere, of u uw zegen wilt geven over het nieuwe seizoen dat in de komende week weer zal beginnen. De catechisaties gaan weer starten en ook de verenigingen gaan zo langzamerhand allemaal weer beginnen. En we bidden of u uw zegen daarover wilt geven. Want nogmaals, daar zijn wij diep van doordrongen, Heere. Aan uw zegen is alles gelegen. U zegt het ook in uw woord. Als ik de Heere het huis niet bouw, dan zullen jullie alleen maar te vergeefs aan het werken zijn. En daarom, we bidden of u het wilt geven, Heere. Uit genade wilt geven. Want we beseffen dat we daar geen rechten op hebben. Wij willen samen vanmiddag ook voorbeden doen voor een zuster uit ons midden die heel veel zorgen en moeite en problemen in haar leven kent. Zowel lichamelijk als ook psychisch. Onze zuster Janette de Kieviet. Nog maar net is ze lid ook van onze gemeente. Nu is ze opgenomen in het UMC in Utrecht voor een periode van een aantal weken. En dan wordt ze begeleid en behandeld en zij is ervan overtuigd dat uw zegen daarover onontbeerlijk is. En wij ook. En daarom bidden we voor haar. U kent haar omstandigheden. U weet wat ze nodig heeft. Heere, wilt u de komende weken nabij zijn? En we hebben met elkaar wel iets voor ogen waar het naartoe moet. En wilt u geven, Heere, door alles heen dat dat gewenste resultaat mag worden bereikt? Zo komen we samen tot u vanmiddag. We belijden onze diepe afhankelijkheid, Heere. En we vragen om uw zegen alleen op grond van uw genade, uw ontferming in de Heere Jezus Christus, die koning is, die regeert, maar die toch ook hoge priester is, die bidt en die zegent. Heere, om zijnentwil uit genade. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 42, het derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? En maar de Heere zal uitkomst geven. We luisteren vanmiddag naar een paar passages uit Matteüs 7, waaronder de verzen 1 tot en met 5, maar ook een paar andere gedeeltes die we straks nog met elkaar gaan lezen. Als we naar de boodschap van Matteüs 7 geluisterd hebben, zingen we dan uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Gemeente, jongeren, als je een relatie hebt met een jongen of met een meisje, dan verandert er best veel in je leven. Er zijn er onder jullie die dat al wel ervaren hebben. Je hart is dan open gegaan voor de ander. En het is een hele vreemde gewaarwording. Al zijn er nog zoveel meisjes, dan is er op dat moment toch eigenlijk alleen nog maar één voor jou. Zij is de enige. En al is er op deze wereld sprake van nog zoveel jongens, hij is dan voor jou de enige. Weet je wat je in je hart zegt als je hart voor elkaar open gegaan is? Only she. Only he. Als je een relatie met elkaar hebt, dan wil je ook heel graag de dingen met elkaar gaan delen. Hè? En tegenwoordig dan app je veel met elkaar. Vroeger dan werd er meer getelefoneerd. Nou gaat het allemaal wat anders via de sociale media. Maar je hebt contact met elkaar. Hè? En natuurlijk probeer je elkaar ook regelmatig te zien. Dingen met elkaar te ondernemen. Elkaar zo te leren kennen. En weet je wat ook een heel belangrijk facet is? Hè? Van werkelijk, hij of zij is de enige in mijn leven. Weet je wat een heel belangrijk facet is? Dat is dat je rekening met elkaar leert houden. Kijk, dan kan het best wel eens wezen dat zij iets leuk vindt om te doen en jij veel minder. Maar dan doe je toch omdat je hart naar haar uitgaat. En dat geldt voor haar natuurlijk precies eender. Omdat haar hart naar hem uitgaat, wil ze toch graag doen waar ze misschien van zichzelf zegt, nou, voor mij hoeft dat niet zo. Dit zijn allemaal kenmerken, hè, van een relatie, van een levende relatie. En nou zou ik eigenlijk vanmiddag willen zeggen, een relatie met de Heere Jezus, een geestelijke relatie, een geloofsrelatie, heeft heel veel overeenkomsten met een gewone. Als je hart nou open gegaan is voor de Heere Jezus, en dat gebeurt door woord en geest. Dat gebeurt soms op een hele onnavolgbare manier. Door de opvoeding heen die je gekregen hebt. Dat is allemaal precies niet na te speuren. Maar als je hart open gegaan is voor de Heere Jezus, dan is één ding wel duidelijk. Dan is hij voor jou de belangrijkste geworden. Dan zoek je het niet meer buiten hem. Dan beleid je werkelijk waar in je hart only He, only Jesus. En net zoals dat in het gewone leven is, dan wil je ook graag met hem omgaan. Hè? Dan ga je ineens, ga je heel anders bidden. Voor die tijd deed je het ook wel, maar is verplicht. Ja, zo zijn we dat toch gewend, we zijn er weer opgevoed. Nee, toen je hem leerde kennen, ging je anders bidden. Het was een behoefte van je hart geworden. Toen je hem werkelijk leerde kennen, toen ging je ook anders de Bijbel lezen. Ging je ook anders naar de preken in de kerk luisteren. Want je ging de stem van de Heere daarin horen. En die wil je horen. Je wilt horen wat hij te zeggen heeft. Je wilt contact. En waar ik nou vanmiddag bijzondere aandacht voor wil vragen, dat is, als de Heer Jezus nou werkelijk de enige is geworden voor je hart. Only Jesus. Als dat nou werkelijk in je leven is zo gaan komen te liggen, wat ik van harte hoop overigens, dan wil je ook doen wat hij van je vraagt. Doen wat hij van je vraagt. En dat is nou juist iets ook wat hij van ons vraagt. Wat hij ook graag wil dat we dat zeggen. Hij wil graag onze koning zijn. En weet je wat dat betekent? Koning zijn betekent hij heeft het voor het zeggen en ik ben onderdaan. Ik wil doen wat de koning van mij vraagt. Ik wil gehoorzamen. En dat is wat de koning graag wil. Dat we gehoorzaam leven. Nou, we hebben vanmiddag een aantal gedeeltes met elkaar uitgekozen van Matteüs 7. We hebben daar één stukje van gelezen. De eerste 5 verzen. En we doen het vanmiddag wat anders dan dat we dat gewoon doen. Want ik zal, als ik over die eerste 5 verzen wat gezegd heb, zal ik ook een paar andere stukjes nog voorlezen. Dus we krijgen eigenlijk in deze dienst een paar schriftlezingen, een paar kortere schriftlezingen. En dan gaan we ontdekken dat de Heer Jezus graag wil dat hij het voor het zeggen heeft in ons leven. Dat het dus maar niet om zo te zeggen, nou ja, en dat klinkt een beetje negatief, maar zo bedoel ik dat niet. Maar dat maar niet zomaar even een kreet is, hè? Only Jesus. Nee, dat dat werkelijkheid is. Hè? Dat dat iets inhoudt, dat we zeggen, ja heren, u bent koning. En u mag het in mijn leven voor het zeggen hebben. Op alle terreinen van mijn leven. Bij alle keuzes die ik maak. Maakt niet uit, mijn hele leven. Heren, only you, only he, alleen u. U mag zeggen wat u wilt dat ik zal doen. Gehoorzaam wil ik u volgen. Nou, daar gaat het vanmiddag over. En ik heb als thema gekozen, gewoon het thema van deze dag en ook het thema van de komende tijd van het winterseizoen. Only Jesus, hij alleen. Only Jesus, hij alleen. Matteüs 7, dat is het laatste stukje van de bergreden. Als ik het woord bergreden noem, zegt jou dat dan wat? Bergreden, dat is de reden die de Heer Jezus gehouden heeft bij het meer van Galilea. En in gedachten zie je daar de mensen tegen de helling zitten van de heuvels. En de Heer Jezus vertelt aan de mensen wat zijn koninkrijk precies inhoudt. Het is anders dan de aardse koninkrijken. En hij vertelt ook, en daar gaat het vanmiddag heel speciaal over. Hij vertelt ook dat als hij koning is geworden van ons leven, wat ik net al zei, dat hij het dan ook echt voor het zeggen wil hebben. En dat betekent dus ook dat wij moeten leren inleveren. En nou ja, daar zal ik zo meteen ook nog wel iets van zeggen. Dat is nou niet 1, 2, 3 zo makkelijk hoor. Hij wil dat we onze wil aan de kant schuiven en dat we zijn wil voorop zetten. In alle dingen. Hij wil dat we leven zoals hij dat tegen ons zegt en van ons vraagt. En dan noemt de Heer Jezus hier in Matteüs 7, ook aan het begin van dit hoofdstuk, een hele concrete toepassing. En we hebben dat gelezen, die eerste 5 vers. Dan zegt de Heer Jezus, weten jullie hoe of ik wil dat jullie met elkaar omgaan? Hij zegt, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Nou, daar spreekt de Heer Jezus ons aan op iets wat best ook wel herkenbaar is. Want je bent eigenlijk constant toch aan het oordelen. Je oordeelt over situaties, je maakt keuzes en je beoordeelt ook situaties. Dat moet je ook doen, natuurlijk. Soms moet je heel snel een beoordeling maken. In het verkeer, ja, moet ik nou gas geven of moet ik nou remmen? Moet ik nou werkelijk haast maken om de straat over te steken? Of moet ik blijven staan? Hè? Je maakt constant afwegingen, beoordelingen. Maar het gaat ook soms op dat punt, of soms, ach laten we maar heel realistisch zijn. Het gaat op dat punt ook heel vaak mis. Dan wordt oordelen veroordelen. Beoordelen wordt veroordelen. Je merkt iets op in het gedrag van je klasgenoten, van je vrienden, van je vriendinnen. Of van ons als wat ouderen, van onze buren. Je merkt wat op in hun gedrag en daar ben je het niet mee eens. Of je hebt er vragen bij. En dan, ja, dan kan het zomaar gebeuren dat je dat niet met die ander gaat bespreken, maar dat je dan over de ander gaat spreken. En dan in een negatieve zin. Nou, moet je eens horen wat hij gezegd hebt. Of nou, moet je eens horen wat hij gedaan hebt. Dat kan toch allemaal niet, hè? Nou, je kan het allemaal wel een beetje invullen, hè? Negatief doen over elkaar. Wat komt dat geweldig veel voor? Ja, laten we maar heel eerlijk zijn. Negatief doen over elkaar. In elk geval, het gebeurt zomaar. En wat zegt de koning daar nou van? Zegt de koning van, nee, maar dat is prima hoor, ga maar verder. Nee, de koning zegt, oordeel niet. Opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf worden geoordeeld. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld zult worden. Als je toch blijft veroordelen, als je toch hard blijft over je medemensen, nou, dan zul je gaan ervaren dat je medemensen binnen kortere of langere tijd ook hard over jou gaan oordelen. Je krijgt binnen de kortste keren of op langere termijn een koekje van eigen deeg weer terug. Als jij zo omgaat met de ander, zal de ander op een gegeven moment dat ook tegenover jou doen. En, zegt de Heer Jezus, als je nou meent dat je zo negatief moet zijn over je medemens, heb je dan nog nooit in de spiegel van je hart gekeken? Want als je nou eerlijk bent geworden, hè, dan moet je toch zeggen dat jij toch zelf ook niet altijd goed bezig bent, of wel dan? En wie ben jij dan eigenlijk om grote woorden te spreken over je medescholier of je mede jongeren in de kerk of op school of waar dan ook? Wie ben je dan eigenlijk om grote woorden te spreken als het bij jou zelf ook allemaal lang niet altijd in de haak is? Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Je kunt het hebben over de splinter in het oog van je medemens, terwijl er bij jezelf een enorme balk zit. Nou, zegt Jezus, zo hoort het dus niet. Voorzichtig, voorzichtig. De stijl van mijn koninkrijk is dat je niet veroordeelt, maar dat je spreekt als de dingen niet goed zijn met elkaar. Want je mag natuurlijk elkaar wel op fouten wijzen. Want je moet het nou vanmiddag niet zo opvatten dat als jij op school met een jongere omgaat en die doet verkeerde dingen, dat jij daar niks van mag zeggen. Natuurlijk mag je dat met elkaar delen. Moet je zelfs met elkaar bespreken. Maar hoe doe ik dat dan? Hè? Hoe ga ik daar dan over praten met die ander? In bescheidenheid, want ik ben zelf toch ook maar een mens. En aan mij mankeert toch ook wel het een en ander. Nou, dat is wat de Heer Jezus zegt, hè. Gehoorzaamheid, dat heeft ook vooral te maken, in de eerste plaats zelfs, met hoe ga ik met mijn medemens om. Beoordeel ik hem, prima. Veroordeel ik hem of haar, dan ben ik toch niet goed bezig. De Heer Jezus houdt in Matthäus 7 ons voor dat gehoorzaamheid aan hem heel belangrijk is. En nu kom ik bij het tweede stukje dat we met elkaar willen bespreken. En dat is het stukje wat begint bij vers 13. En het gaat door tot en met vers 14. En die lees ik eerst. In vers 13 zegt de Heer Jezus, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt. Vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. Weinigen zijn er die hem vinden. Wat leert de koning ons? De koning zegt, er zijn twee verschillende soorten wegen. Je kunt wandelen op die hele brede weg. Maar je kunt ook wandelen op een heel smal pad. En die brede weg, die komt uit op een plaats waar je niet wil komen. Die komt in het verderf uit. En dat smalle pad, dat komt in het leven, in het eeuwige leven uit, zegt de koning, de Heer Jezus. Een brede weg, een smalle weg. Wat is nou die brede weg? Wat is nou de smalle weg? Nou, de brede weg, lieve jongeren, dat is een leven los van de geboden van God. Ja, ik heb erover nagedacht, hoe breng ik dat onder woorden? Nou, misschien dat ik het zo het duidelijkst maak. Het is een leven van genieten alleen. Op de brede weg wordt er veel feest gevierd. Denk maar weer aan 14 dagen geleden, wat er in Babel gebeurde. Feest met veel drank en ook met veel vrije seksualiteit. Op de brede weg wordt er geluisterd naar mensonterende muziek en godonterende muziek. En er wordt gekeken naar mens- en godonterende programma's en films. Dat is de brede weg. En wat is nou die smalle weg? Die smalle weg, dat is een leven waarin de geboden van God een plek gekregen hebben. Zelfs een allesbepalende plek, een richtinggevende plek. Een leven dat wordt bepaald door het gebed, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Zeker is het een leven waarin je de spanning ervaart van wat je eigen oude hart wil en wat de Heere van je vraagt. Maar die smalle weg is toch de allerbeste. Want op die weg wordt innerlijke vrede en rust ervaren. En wat nog belangrijker is, dat smalle pad, dat komt uiteindelijk in het eeuwige leven uit. Nou, wat de Heer Jezus nou in die korte gelijkenis ons laat zien, lieve jongeren, dat is hoe belangrijk het is dat we gehoorzaam leven. Werkelijk gehoorzaam leven. Hij wil nogmaals koning zijn. Hij wil het voor het zeggen hebben over je leven. En dat is iets niet voor alleen maar de zondag, maar ook voor maandag. En voor de andere dagen van de week. Dat is ook iets voor alle terreinen van je leven. Als je op school bent of als je thuis bent. Het is iets voor de vrije tijd, het is iets voor alles. Het heeft te maken met je hoofd, met je hart, met je handen, met je voeten. Het heeft met je hele mens zijn te doen. Gehoorzaamheid. En de Heere wil dat Hij het voor het zeggen heeft. Dat is het smalle pad. Dat is achter Hem aan. En ja, dat is eigenlijk best wel eens lastig hoor. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar er is onlangs een rapport verschenen over hoe of jongeren in een aantal, op een aantal reformatorische scholen, hoe of zij zeggen dat ze tegenover de dingen van God staan. En in dat rapport zijn kortweg drie groepen jongeren onderscheiden. Er zijn jongeren die aan het schakelen zijn, staat er. Dat betekent op zondag naar de kerk en nou ja, toch de geboden volgen en een beetje in het spoor blijven. Maar op zaterdagavond, je begrijpt het wel, schakelen. Zo van, ja natuurlijk, op zondag zijn we bezig met de schrift en in de kerk zitten ze in de... En zondag zitten ze in de kerk, heel fijn. Maar door de week zijn ze ook met via de sociale media met allerlei dingen bezig waar ze zich beter niet mee kunnen bezighouden. Schakelen tussen wat de Heere wil en wat ik zelf wil. Schakelen. En ze kunnen dat razendsnel. Je hebt ook mensen die eigenlijk al aan het wegdrijven zijn. Mensen die al wel in de, die nog wel in de kerk zitten, maar in wezen in hun hart al besloten hebben, als ik straks 18 of 20 of 25 ben, mij niet meer gezien. De werkelijke keuzes voor de Heere, die worden al op hele jonge leeftijd gemaakt. En dat is natuurlijk heel erg. En statistisch gezien, en dat zeg ik toch met veel pijn in mijn hart, statistisch gezien moeten er ook in ons midden op dit moment een aantal jongeren zijn die in hun hart al besloten hebben om niet de Heere te dienen. Om toch die brede weg op te blijven gaan. Om toch bij wijze van spreken te kiezen voor een toekomst die geen toekomst is. Dat is aangrijpend. En waar het op aankomt, en dat is die derde groep. Dat zijn jongeren die hebben leren verbinden. En wat is dat nou, verbinden? Nou, dat je dus inderdaad zegt, Heere, wat wilt u nou dat ik zal doen? En dat je dat verbindt ook met je dagelijkse leven. Elke dag weer opnieuw. Hoe ga ik met de media om, met de sociale media? Hoe ga ik met mijn medemensen om? Hoe ga ik met seksualiteit om? Hoe ga ik met mijn vrije tijd om? Al die dingen bij elkaar. Mijn hoofd, mijn hart, mijn handen en mijn voeten. Alles stel ik onder het gezag van de koning. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat doen de verbinders. En daar komt het op aan. Niet makkelijk altijd. Wij als ouderen, we voelen ook wel hoor, die spanning. Want die hebben wij in ons leven net zoals jullie hoor, absoluut. Denk niet van dat we daar bovenuit zijn, nee. Maar het is wel van belang dat je die verbinding leert leggen tussen wat de Heere van je vraagt. En wat je doet. En wat je denkt. Waar je naar luistert. Waar je naar kijkt en waar je naartoe gaat. Twee wegen. Breed of smal. Kies de smalle weg, zegt Jezus. Achter mij aan mag ik koning over je zijn. Nou, ook in het volgende gedeelte dat we met elkaar gaan lezen, komt heel duidelijk naar voren hoezeer de Heer Jezus wil dat we hem daadwerkelijk dienen. En nu zullen we niet dat hele stukje lezen, want dan wordt het allemaal veel te lang. Maar ik wil een paar verzen lezen uit wat dan volgt. De boom en zijn vruchten. En ik lees vers 18 tot en met vers 20. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt in het vuur geworpen, zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Waar herken je nou mensen aan die echt bij de Heere Jezus horen? Ja, zegt er iemand, dat zijn mensen die grote dingen doen, die evangelisatiewerk doen, mensen die zelfs krachten hebben, die genezen kunnen, die... Nee, zegt de Heere Jezus. Het is zelfs zo dat je hele grote dingen kunt doen, dat je zelfs mensen kunt genezen, dat je zelfs, nou ja, voor de naam van de Heere probeert te werven. Maar dat je toch in wezen niet bereid bent om hem als koning in je leven te erkennen. Waar herken je nou een echte christen aan? Dat is iemand die goede vruchten voortbrengt. Only Jesus. Hij alleen mag het voor het zeggen hebben. En al mijn doen en heel mijn doen en laten bepaald wordt bepaald door zijn heilige wil. Ik breng goede vruchten voort van geloof. Ik breng goede vruchten van voort wat hij aan mij geeft en van mij vraagt. Maar doe ik dan niet? En zeg ik ben christen, maar het is aan niks te zien, aan nergens aan te merken. En ik lijk in mijn leven als twee druppels water op die ongelovige jongen, dat ongelovige meisje bij mij op school. Dan zegt de Heer Jezus, dan is het nog niet goed. Dan zit je volledig verkeerd. Echt waar. Een goede boom brengt goede vruchten voort. Een slechte boom brengt slechte voort. Aan de boom herken je het. Niet dat je zegt, ik ken Jezus. Niet dat je zegt van, ik ga naar de kerk. Niet dat je zegt van, ja, ik ben soms best wel eens serieus. Nee, dat hij het voor het zeggen heeft. Daar gaat het om. Dat is wat Jezus hier zegt. Een goede boom. Zo moet mijn leven zijn. Een goede boom die werkelijk vruchten voortbrengt van geloof en van omkeer in mijn leven. Dan lezen we vanmiddag met elkaar het laatste stukje waarin naar voren komt dat die gehoorzaamheid aan de Heer Jezus ook heel belangrijk is met het oog op straks. Als de wereld tot zijn volleinding komt. De verzen 24 tot en met 27. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandige man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. De slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden, stortte zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man worden vergeleken, die zijn huis op zand gebouwd heeft. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen, de winden waaiden, sloegen tegen het huis. Het stortte in en zijn val was groot. Twee bouwers. Beide hebben ze een heel mooi huis gebouwd. Aan de buitenkant, allebei de huizen prima in orde. En er lijkt ook helemaal geen enkel verschil te wezen. Totdat het hard begint te regenen en te stormen. En het water en de winden die teisteren het huis, ja, allebei de huizen. En na korte tijd dan begint één van die twee huizen al een beetje te verzakken. En na weer wat langere tijd dan verzakt die helemaal, dan stort die in. Kan dat? Ja, dat kan. Ik heb wel eens op YouTube een filmpje gezien van een huis dat zo ingestort is nadat er een orkaan in dat gebied was geweest en hevige regen. Dus dat kan, dat de grond er onderweg valt, wordt gesleten als het ware, en dat het huis helemaal instort. Nou, die ene bouwer, die wel een goed fundament had gekozen voor zijn huis, ja, die had wat dat betreft de goede keuze gemaakt, want ja, hij kon in zijn huis blijven wonen, het huis bleef staan. Maar die andere bouwer, die op die zandbodem gebouwd had, die had zichzelf dus eigenlijk best voor de gek gehouden. Hij was goedkoper uit geweest, hij hoefde geen duur fundament, maar nu uiteindelijk, het viel allemaal in duigen. Hij wenste dat hij ook een goed fundament had gekozen. Wie is de wijze bouwer? Nou, dan zou ik je willen uitnodigen, jongeren, om even weer dat stukje erbij te nemen, want dan kun je het zo lezen. Wie is die wijze bouwer? Vers 24. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal ik vergelijken met die verstandige man. Wie is die dwaze bouwer? Vers 26. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaas man worden vergeleken. Dus je bent wijs als je de woorden van de Heere hoort en ook doet, gehoorzaamt. Je bent dwaas als je zegt, nou, ik heb het wel gehoord en ik geloof het uiteindelijk ook wel, maar ik doe het me niet. Mijn leven verandert niet. De Heere mag geen koning zijn over mijn leven. Hij mag op zondag wat tijd van mij hebben en dat is het dan ook. Maar daadwerkelijk mag hij niet het voor het zeggen hebben in mijn leven. Dan bouw je op de zandgrond, zegt de Heere Jezus. Dan komt het uiteindelijk toch niet goed. Als straks de slagregens neerdalen van het oordeel van God, dan heeft jouw levenshuis geen fundament. Wie mijn woorden hoort en ze doet, en dan zal er misschien een oudere onder ons zijn die zeggen van, nou, bedoelt de Heere Jezus dan dat we door het doen een goed fundament krijgen? Nee, hij bedoelt het anders. Het geloof in hem, het levende geloof, dat houdt ook het doen in. Het levende geloof is niet alleen maar ik geloof in de Heere. En dan weer overgaan tot de orde van de dag en zelf de keuzes maken. Nee, het geloof in de Heere, dat is, zegt u nou wat ik mag doen. Leer me naar uw wil te handelen. Mag ik de keuzes maken, Heere, die u wilt dat ik zal maken. Dat is het ware geloof. Wie de woorden van Jezus hoort en ze doet, wie gehoorzaamt, die is de wijze bouwer. Die heeft een goed fundament. En die zal straks niet voor verrassingen komen te staan. Lieve jongeren, thema van vandaag. Only Jesus. Ik zou tegen je willen zeggen, laat het jouw persoonlijke thema mogen wezen. En laat de Heere Jezus het werkelijk voor het zeggen mogen hebben in je leven. En dat ook over alle terreinen van je leven. Je hoofd, je handen, je voeten, je hele leven. Hoofd, hart, handen, voeten. Laat het zo zijn dat de Heer het voor het zeggen mag hebben over de keuzes die je maakt. Met wie ga ik om? En hoe ga ik met mijn medemensen om? Wat doe ik? Waar ga ik naartoe? Waar kijk ik naar? Waar luister ik naar? Laat de Heere Jezus het voor het zeggen mogen hebben over jouw leven. Laat het jouw hartebelijdenis mogen zijn. En ook die van ons als ouderen. Laten we het zeggen. Laten we het zingen. Leer mij naar uw wil te handelen, Heer. Amen. zullen we samen danken en bidden. Dat is ons gebed, Heere. Leer me naar uw wil te handelen. En dat geldt van ons als jonge mensen. Het geldt van ons als ouder. Naar uw wil te leren handelen, daar zijn we nooit mee klaar. Maar we hebben het vanmiddag gehoord. Hoe u daar ook op aanstaat, op aandringt. En dat u ook zegt dat er grote consequenties aan verbonden zijn. Want als we alleen maar op die brede weg wandelen, of als we alleen maar op de zandgronden bouwen, dan komen we uiteindelijk niet goed uit. Leer ons op u te bouwen, Heere, de rots. En leer ons om die smalle weg toch steeds weer te kiezen, achter u aan, in gehoorzaamheid. Dat u het werkelijk voor het zeggen mag hebben over ons leven. En dan werkelijk op alle terreinen van ons leven. Geen enkele uitgezonden. Heren, we danken u dat we zo vanmiddag ook met elkaar rondom uw woord, als gemeente, als ouderen en ook als jonge mensen, weer bij elkaar mochten zijn. En we dragen elkaar van harte aan u op. De week die voor ons ligt. Als we naar school gaan, help ons bij het schoolwerk, maar geef ook dat we daar op die plek werkelijk u mogen dienen, zodat het duidelijk wordt dat we bij u horen, dat u onze koning bent. Wilt u zijn met ons als we onze dagelijkse werkzaamheden hebben te doen? Geef de kracht, de wijsheid en alles wat ervoor nodig is, steeds weer opnieuw. En dat we werkelijk als Christen mensen ook op onze werkplek te herkennen zullen zijn. Heere, wilt u zijn met ons, in onze omstandigheden, u kent ons. En we dragen ook vanmiddag aan u op, ieder van ons die met zorgen, met spanningen, met moeite in zijn of haar leven te kampen heeft. Geef uitkomsten, geef ondersteuning. Heere, we verwachten het van u. Wij danken u voor deze zondag en we mogen ook nog meer met elkaar doen vanavond. We bidden of u de maaltijd wilt zegenen als we die zo meteen gebruiken. En als we daar nog een moment bij elkaar zullen zijn om samen te zingen tot eer van uw naam, wilt u dan ook in ons midden zijn. Heren in de hemel, aanvaard onze dank en neem weg wat niet was naar uw heilige wil. En blijft u ons aanzien in uw liefde, ontferming, barmhartigheid en genade. In de Heere Jezus Christus. Ja, in hem alleen. Amen. Psalm 89, het eerste vers, dat zingen we tot slot van deze middagdienst met elkaar. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. verheft jullie harten, uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.